Kanto 10, hoofdstuk 42, het breken van de offerboog. Sri Shuka zei, over de hoofdweg wandelend zag Krishna een vrouw die een dienblad met smeersels voor het lichaam droeg. Ze was gebocheld, was jong en had een aantrekkelijk gezicht. De verlener van de essentie vroeg haar met een glimlach waar ze naar op weg was. Wie ben jij met je mooie benen? Kijk eens wat een zalf. Alsjeblieft, zeg ons eerlijk voor wie dit alles bestemd is. Bied, als je wilt, ons tweeën die zalf voor het lichaam, dan zal er spoedig voor jou het hoogste voordeel zijn. De dienstmaagd zei, O schone man, ik ben een bediende van Kamsa, bekend als Trivakra, en geniet het respect inderdaad voor mijn werk met smeersels die, door mij bereid, zeer geliefd zijn bij de leider van de Bhojas. Maar oké, wie anders dan jullie twee zouden ze verdienen? Gegrepen door de schoonheid, charme en lieflijkheid van hun woorden, glimlachen en blikken, deelde ze gul haar zalven uit. Met het aanbrengen op hun lichamen van de kleuren die afstaken tegen die van hun huidskleur, bleken de smeersels van de beste kwaliteit te zijn. Aldus gezalfd, zagen ze er prachtig uit. Om bewijs te leveren van het voordeel dat men heeft hem te ontmoeten, besloot de tevreden opperheer om de kromme rug van Trivakra, die zo'n mooi gezicht had, recht te trekken. Met zijn beide voeten haar tenen naar beneden drukkend, nam Achyuta met zijn handen haar bij haar kin vast en tilde hij met twee vingers naar boven haar lichaam op. Toen plotseling, recht als gevolg van Mukunda's aanraking, was ze een vrouw geworden die geheel volmaakt was met goed geproportioneerde ledematen, grote heupen en borsten. Aldus gezegend met schoonheid, kwaliteit en goede gevoelens, kwam het idee in haar op om met hem te slapen. Met een glimlach richtte ze zich tot Keshava, terwijl ze aan de slip van zijn bovenkleed trok. Kom, o held, laten we naar mijn huis gaan. Ik kan je hier nu niet achterlaten. Alsjeblieft, o beste van alle mannen, heb genade met mij, het duizelt me helemaal. Met dit verzoek van de vrouw wierp Krishna een blik naar Balarama die stond te kijken en toen naar de gopa's. Lachend zei hij tegen haar, O jij met je fraaie wenkbrauwen, ik zal je thuis bezoeken als ik volbracht heb waarvoor ik gekomen ben. Daar zullen wij, reizigers onderweg ver van huis, van opknappen. Jij bent immers het beste wat men zich maar wensen kan. Na haar met deze liefdevolle woorden te hebben achtergelaten, werd hij samen met zijn broer zijn weg vervolgend door de kooplieden geëerd met verschillende offergaven van betelnoot, bloemenslingers en geurige substanties. Met hem voor ogen konden de vrouwen niet meer helder denken. Getroffen door Cupido stonden ze als aan de grond genageld met hun kleren, armbanden en haar in wanorde. Na de inwoners gevraagd te hebben naar de plek van de offerboog, ging Achyuta daar naar binnen. Het was een boog zo schitterend als een regenboog, de boog van Indra. De boog werd bewaakt door vele mannen en aanbeden met de grootste wilde. Krishna wrong zich langs de bewakers die hem tegenhielden en pakte de boog op. Voor ogen van de wachters tilde hij hem zonder moeite op met zijn linkerhand en spande hij in een oogwenk de pees. Urukrama brak hem doormidden als een olifant begeerig naar een stengel suikerriet. Het geluid van de brekende boog drong door in alle richtingen van de hemel en de aarde en jaagde Kamsa, die het hoorde, de stuipen op het lijf. In een poging hem te pakken te krijgen, werden hij en zijn kameraden omsingeld door de wachters die woedend hun wapens ter hand hadden genomen en schreeuwden, Grijp hem, dood hem! Toen Balarama en Keshava hun kwade bedoelingen zagen, namen ze daarop ieder een stuk van de boog ter hand en sloegen ze hen er verwoed mee tegen de grond. Nadat ze ook een troepenmacht hadden verslagen die door Kamsa was gestuurd, wandelden de twee de poort van het offerperk uit er gelukkig mee om de opwindende rijkdom van de stad te aanschouwen. De burgers, getuigen van hun verbazingwekkende heldendaad, beschouwden hen vanwege hun kracht, lef en schoonheid als de besten onder de goden. Naar believen rondkijkend, begon de zon onder te gaan en keerden Krishna en Rama in het gezelschap van de gopa's terug naar de plaats buiten de stad waar ze hun wagens hadden achtergelaten. De voorspellingen van zegeningen in Mathura, uitgesproken door de gopis, die werden gekweld door gevoelens van gescheidenheid toen Mukunda vertrok, kwamen allemaal uit, want nu hadden deze mensen het volle zicht op het lichaam van dit toonbeeld van mannelijke schoonheid van hem, de toevlucht die dermate door de godin van het geluk werd begeerd, dat ze anderen die haar aanbaden ervoor vergat. Nadat ze beiden hun voeten hadden gewassen en gekookte rijst met melk hadden gegeten, brachten ze, zich bewust van wat Kamsa van plan was, de nacht daar heel comfortabel door. Maar Kamsa lag nog lang wakker van het bericht over het spel dat Govinda en Rama hadden gespeeld met het breken van de boog en het doden van zijn legertje wachters. In zijn angst zag hij met zijn slechte geest, zowel wakend als in zijn dromen, vele slechte voortekenen en boodschappers van de dood. In de spiegel kon hij de weerkaatsing van zijn eigen hoofd niet zien en zag hij zonder enige aanleiding een dubbel beeld van de hemellichamen. In zijn schaduw zag hij een gat en hij kon het geluid van zijn ademhaling niet horen. Hij zag een gouden glans over de bomen liggen en kon zijn eigen voetafdrukken niet ontdekken. In zijn slaap werd hij omhelst door geesten, reed hij op een ezel en slikte hij vergif. Hij zag iemand naakt rondlopen die ingesmeerd was met olie, terwijl hij een slinger van Nalada-bloemen droeg. In zijn slaap, als ook wakend deze en soortgelijke voortekenen voor zich ziend, was hij doodsbang en kon hij niet meer slapen. Toen de nacht was verstreken, o nakomeling van Kuru, en de zon uit het water oprees, hield Kamsa het grote worstelfestival dat hij organiseerde. De mannen van de koning lieten in het perk ceremonieel muziekinstrumenten en trommels klinken, na de tribunes met bloemenslingers, vlaggen, linten en bogen versierd te hebben. De burgers en de mensen van elders, met voorop de ambtenaren van staat en de brahmanen, kwamen daarop comfortabel te zitten, terwijl de edelen speciale zitplaatsen toegewezen kregen. Kamsa zat omringd door zijn ministers op het koninklijke ereplatform, maar zich daar bevindend te midden van zijn bestuurders, beefde zijn hart. Terwijl de muziekinstrumenten ritmen speelden gepast voor het worstelen, kwamen de rijk uitgedoste worstelaars met hun instructeurs trots samen naar binnen en gingen zitten. Chanura, Mushtika, Kuta, Shala en Toshala namen geestdriftig door de aangename muziek hun plaats in op de worstelmat. De Gopa Nanda en de koeherders onder zijn leiding werden door de koning van Bhoja Kamsa naar voren geroepen om hun offergaven aan te bieden en namen toen plaats op één van de tribunes.